Ja, we gaan nu naar Hooglied 3. En dit duurt iets korter hoor. Maar dit hoofdstuk lijkt erg op hoofdstuk 5. Het is een vergelijkbare geschiedenis. Het is iets korter. Ik lees het even. Daar staat: ik zocht des nachts op mijn leger hem, die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik zeide, ik zal nu opstaan en in de stad omgaan, in de wijken en in de straten. Ik zal hem zoeken, die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad omgingen, die vonden mij. En ik zeide, hebt gij dien gezien, die mijn ziel lief heeft? En toen ik een weinigje van hen weggegaan was, vond ik hem, die mijn ziel lief heeft. En ik hield hem vast en ik liet hem niet gaan, totdat ik hem in mijn moeders huis gebracht had en in de binnenste kamer van degene die mij gebaard heeft. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het haar lust. Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn, als rookpilaren, berookt met mirre en wierook, en met allerlei poeder des kruideniers? Ziet het bed dat Salomo heeft, daar zijn 60 helden rondom van de helden van Israël, die allemaal zwaarden houden, geleerd ten oorlog, elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup, vanwege de schrik des nachts. De koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van het hout van Libanon. De pilaren derzelve maakte hij van zilver, haar vloer van goud, haar gehemelte van purper, en het binnenste was bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem. Gaat uit en aanschouwt gij, dochteren van Sion, de koning Salomo met de kroon waarmede hem zijn moeder kroonde op de dag zijner bruiloft en op de dag der vreugde zijns harten. Nou ja, tot zover. En zoals gezegd, dit lijkt erg op Hooglied hoofdstuk 5... Ja, hij zit misschien een beetje los. Zo ja, nog even vastdraaien. Maar dat ging gisteren ook al niet zo goed. Ja?
Zo beurt.
Oké. Okay. En nou, ik hoop dat het plaatje in Hooglied 5 duidelijk was. En nou ja... Voor de meeste van jullie denk ik dat het allemaal redelijk bekend overkomt. In ieder geval de context in de profetieën. Maar hier vinden we, en dat is de lastigheid in Hooglied, vinden we dezelfde vrouw en een vergelijkbare profetie. Alleen het is het andere deel van Israël hier wat centraal staat. En dat maakt het lastig. Want je denkt het is één en dezelfde vrouw. En dat is wat ik gisteren bedoelde te zeggen. Van als je er gelijk een sticker op plakt, dan zit je vast vervolgens. Maar de valkuil bij het Bijbelboek Hooglied is juist dat je alles over één kam scheert. En dat is wat vaak wordt gedaan. Van nou, het hoort bij elkaar, dus het is hetzelfde. Maar dan mis je bepaalde details die juist zo mooi zijn en contrast geven juist. En ik zeg niet dat het niet mogelijk is om het over één kam te scheren, want dat is wel degelijk mogelijk. Maar er zitten hier twee aspecten van hetzelfde volk Israël verborgen in deze twee geschiedenissen die eigenlijk hetzelfde lijken te beschrijven. Het is een vrouw die op bed ligt, die opstaat om te gaan zoeken, maar in Hooglied 5 vindt ze de man niet en in Hooglied 3 wel. Nou, en dan komt het uiteindelijk aan op die bezweringsformule, hier in vers 5. En dan krijg je weer een verwisseling van een scène. Dan krijg je weer een nieuw plaatje als het ware. Maar dat eerste gedeelte komt dus sterk overeen met Hooglied hoofdstuk 5. Maar het zijn twee aspecten dus van dezelfde vrouw. Dezelfde vrouw Israël. En heel vaak vinden we juist het volk Israël uitgebeeld als twee vrouwen. Ik denk aan Maria en Martha, bijvoorbeeld, in het Nieuwe Testament, in Lucas. Of ik denk aan Lea en Rachel. Ook twee vrouwen. Die elk op hun eigen manier uitdrukking geven aan een deel van Israël. Of ik denk aan Hagar en Sarah. Waarvan Paulus gewoon letterlijk zegt, deze dingen hebben een andere beduiding. En zij spreken over de verbonden. En dan weten we uit Galaten, waar Galaten over gaat, dat het juist over Israël gaat. En soms vinden we Israël als één vrouw. Bijvoorbeeld bij Hosea, bij Gomer, in het Bijbelboek Hosea. De Hosea moest een vrouw kopen, want dat was zijn opdracht. En daar komen vervolgens dan kinderen uit voort. En die spreken ook over Israël. Ik bedoel, ik denk dat dat bekend moet zijn. Een zoon, Israël, en dan een dochter, Lo-Ruhama. En een zoon, Lo-Ami. En dan gebeurt het een en ander mee. Nou, en hier vinden we eigenlijk poëtische profetie. Eén vrouw. Een vrouw die van alles meemaakt in bepaalde scènes. Maar het zijn twee lijnen. Het zijn twee ervaringen. Het zijn verschillende gevoelens. En deze twee lijnen die komen eigenlijk samen in Hooglied 4. Dan is het weer één vrouw en één Israël verenigd. Komt tot één man. Maar goed, dat is voor een andere keer. In Hooglied 3 vers 1 vinden we dan een vrouw. En daarvan staat er, ik zocht des nachts op mijn leger, op mijn bed. Want ze lag op bed en ik zocht hem die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Nee, hij lag niet bij haar in bed. Ze lag op bed en een bed, een leger, dat spreekt van de rust. En dit is een heel andere dynamiek, ik gebruik expres dit woord, dan wat er beschreven wordt in Hooglied 5. Want hier is het eigenlijk rust die beschreven wordt. Nou, ik lag op bed te rusten. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Maar in Hooglied 5 is het onrustig juist. Maar ik sliep, maar mijn hart waakte. Het was niet rustig. En dat is heel Hooglied 5 eigenlijk het geval. Onrust. Terwijl in Hooglied 3 een bepaalde rust uitgestraald wordt. Nou ja, ze lag op bed. Het was in de nacht dus. Want dat is de achtergrond van dit doek. Het is donker. Het is nacht. Maar dat spreekt altijd over onze bedeling. En ik blader eventjes naar Johannes, hoofdstuk 9... Ja, kom maar hoor. Ja, mijn beker ligt daar.
Wil je nog?
Nee. Maar dat is een hele bekende geschiedenis, maar ook een heel veelzeggende geschiedenis. Ik denk dat het ook wel bekend is. En anders is er iemand anders hier die dat wel even uitlegt. Maar dat is de genezing van de blindgeborene in Johannes 9. En de Heer, die er staat dan, en voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende, Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Ja, ik stop al eventjes, want hij ging voorbij. Maar dan moet je Johannes 8 lezen. Hij ging voorbij iets anders. En in Johannes 8 wordt er juist gesproken over de Joden die stenen oppakken om hem te stenigen en hem niet willen. En dan zegt hij, oké, dan ga ik weg. Zoals in Hooglied 5 wordt besproken. Maar hier in Johannes 9 vinden we dan wat er dan gebeurt. En als er in Hooglied 5 niet staat wat er dan gebeurt, hij ging weg en ze vond hem niet meer, dan staat er in Hooglied 3 wat er wel gebeurt. Nou, en hier in Johannes 9 vinden we dat ook. Want hij vond dan een mens die blind was van de geboorte af. Maar ook hier gaat het niet meer om die persoon. Het gaat hier ook om hogere dingen. Het gaat namelijk om Israël. Maar dan niet het ene deel, maar het andere deel. Nou ja, dan zegt de Heer van, nou ja, wie heeft er gezondigd? Ik moet werken. Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar dit is geschied, of dit zal geschieden, opdat de werken Gods in hem geopenbaard zouden worden. Oftewel, deze blindgeborene zal genezen worden, maar het gaat niet om de blindgeborene zelf, maar om het hogere doel wat ermee gediend wordt. En dan staat er, ik moet werken, de werken desgene die mij gezonden heeft, en zolang het dag is, de nacht komt, wanneer niemand werken kan. Want hij werkt zolang het dag is hier. Maar er komt een moment dat hij zich zal verbergen en dan kan er niet gewerkt worden. Dan kan alleen nog maar gerust worden. Nou, en met die nacht hebben wij te maken, dat is de verborgenheid. En de vraag is van, wat gebeurt er in de verborgenheid? Nou, aan de ene kant blijkt dat deze blindgeborene gaat zien. En aan de andere kant blijkt dat degene die hem vervolgens beschuldigen en waar hij mee in discussie raakt, dat die eigenlijk blind zijn. Maar dat zijn de Joodse leidslieden. En zij vinden dus niet, want zij zien hem niet meer, maar die andere categorie van Israël vindt hem wel en ziet hem wel. Nou, en wij als gelovigen van de gemeente Gods, wij zijn daar nu de exponent van. Want wij zien Jezus nu met eer en heerlijkheid gekroond. Met geestelijke ogen. En dat is waar Paulus dus ook voor bidt, dat onze geestelijke ogen inzicht verkrijgen. Dat we gaan zien wie Christus is en wie wij in hem geworden zijn. Maar dat staat niet buiten Israël. Dat komt voort uit beloften die gedaan zijn aan Israël, die in onze dagen vervuld zijn. En daar geeft deze blindgeborene dan uitdrukking aan. En dat vinden we terug in de geschiedenis van Hooglied 3 weer. Zij is dus in de nacht, in onze bedeling. En ook zij vindt hem niet. Want hij ligt niet in bed. Want de Heer heeft zich verborgen. Want dat was de situatie die we geschilderd vinden. De nacht is er en er zou niet gewerkt kunnen worden. Of hij is er niet. Hij heeft op de deur geklopt en hij is weer weggegaan. Maar zij ligt binnen in huis en dan gaat ze naar buiten toe. En dan komt zij ook in de stad terecht. Zij staat op. En dat is wel mooi. Ik laat er even, als ik terug ga naar Hooglied, eventjes langs. Wat is het? Hosea 6. Ezekiel, Daniel, Hosea 6. Want Hooglied 5 zei dat de man kwam en hij klopte op de deur. Een oproep. Maar in Hosea 6 staat, komt en laat ons wederkeren tot de Heer. Want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Het komt goed, het wordt goed gemaakt. De liefde zal opgewekt worden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken en op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Nou, we weten dat dit in ieder geval profetisch is, dat na 2 dagen op de 3e dag Israël zal opstaan. En tot leven zal komen. En dan zal die nacht voorbij gaan en dan zal de zon weer opkomen. En als de dag aanbreekt, dan begint dat inderdaad met de dag des Heren, met de dag der wrake onze Gods. Maar uiteindelijk zal er vrede zijn in Jeruzalem. Maar dat neemt niet weg dat in onze dagen er al een deel opgestaan is en dat het licht voor een deel al opgegaan is. En dat is eigenlijk de geschiedenis van de blindgeborene. Daar ga ik dan nu niet meer naar terug. Maar het licht wat opgaat voor die blindgeborene, dat vinden we in Jesaja 9. En daar blader ik dan nog even naartoe. Jesaja 8 vers 23 gesproken over een land dat beangstig was. Een land wat in duisternis is. En dat vers dat wordt ook in bijvoorbeeld Lucas 4 aangehaald door de Heer. Ook dan is hij weer in de synagoge en ja, dan doet hij die uitspraak als van, ja, maar weet je wie er genezen werd? Dat was Naaman de Syriër, die buitenlander. En die vrouw van Sarepta Sidonis, van Zarfat, die kreeg de deel aan, maar niet in het land. En dan wordt dit ook aangehaald. En in Matthäus 4 vinden we dat ook. Maar dan staat er in vers 1 van hoofdstuk 9, het volk dat in duisternis wandelt, en daar heb je de blindgeborene, alleen dan als uitbeelding van dat volk. Het volk wat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die woont in het land van de schaduw des doods, over de zouwen zal een licht schijnen. Ja, en dat is in onze dagen al zo. Maar dat was dan niet na 2 dagen van 1000 jaar, maar na de opstanding van Christus zouden zij deel krijgen aan het licht, waar het voor de ander duister is. Nou ja, dat gaat op een bepaalde manier, maar dat ging ook vervolgens met vervolgingen van de Joodse leidslieden. Nou, en dat volk wordt dan vermenigvuldigd. Maar dat is buiten de stad en dat is buiten het systeem van de Joden. En dat is belangrijk om te onthouden. Dan ga ik terug naar Hooglied. Want zij staat dus op. Ik zal nu opstaan. En ik zal in de stad omgaan, in de wijken en in de straat, en ik zal hem zoeken. En weet je wat er gebeurde in de geschiedenis? Het wordt in de handelingen, maar ook in Johannes hoofdstuk 12 wordt het al gezegd, dat de Grieken vanuit het buitenland en de heidenen vanuit het buitenland kwamen om het evangelie te horen. Kwamen juist om de Heer te zoeken. Misschien ga ik er zo nog naartoe in Johannes 12. Maar zij zochten hem. Maar in de straten van Jeruzalem vonden ze hem niet. Daar gaat het om. In het systeem van het judaïsme vind je hem niet. En dus, zij vindt hem daar ook niet. Ik vond hem niet. En de wachters die in de stad omgingen vonden mij en zeiden... En ik zeide, hebt gij dien gezien die mijn ziel lief heeft? En hier wordt niet gesproken over wachters die haar slaan, wachters die haar sluier aftrekken, wachters die haar vernederen, maar ze weten gewoon niet waar hij is. Ze kunnen niks zinnigs voortbrengen. Ze zijn stom. Ze weten het niet. Maar dit zijn juist weer de Joodse leidslieden of het Joodse volk wat niet kon helpen. En dan ben ik gelijk in gedachten bij Lucas hoofdstuk 10, bij de barmhartige Samaritaan. Er was een gewonde, die lag aan de kant van de weg, half dood staat er. En hij had hulp nodig, hij kon niets anders doen dan gered worden. Zelf kon hij niks meer. Het was een volk wat in duisternis wandelt, het kon niks. Het kon alleen nog genezen worden. Nou, dat is in de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan ook zo. Die gewonde lag daar. Maar voordat de Samaritaan verschijnt er eerst een priester en een leviet. En lees het maar na in Lucas 10. Zij konden niks doen voor hem. Ze gingen voorbij aan hem. En er was er één die omtrent hem kwam, staat er letterlijk. En dat was die Samaritaan. Waarvan de Heer beschuldigd werd. Gij zijt een Samaritaan. En dat was een scheldwoord. Je bent een nep-Israëliet. Eentje die in de plaats ervan gezet is. Nou... En deze wachters hier, die slaan niet, die trekken de sluier niet af, want het gaat niet om het Joodse volk. Maar zij weten ook niet hoe de zaligheid bereikt wordt. Zij kunnen niet helpen. En zij vinden hem dus ergens anders. En dan gaat de vrouw dus uit de stad. Dat is dan vers 4 van hoofdstuk 3. Toen ik een weinigje van hen weggegaan was, vond ik hem. Want het is niet binnen het Jodendom, het is niet binnen Jeruzalem. En de Heer was dus ook niet binnen Jeruzalem toen hij opstond uit de dood, maar hij ging weg. Hij ging naar Galilea. En hij zei, volg mij. En daar zal je hem ontmoeten. En hij ging op de berg en hij verdween. Maar in het aardse vlak ging hij buiten Jeruzalem, buiten de stad, een weinigje weg. En dat is dus niet alleen maar in plaats, maar ook in tijd. Hij zou zich verbergen. En als je hem wil vinden, moet je buiten de stad zijn. En ik geef maar gewoon wat associaties. Hebreeën 13, vers 13. Ga dan uit buiten de lege plaats. Want als je hem zoekt, dan zal je hem buiten vinden. En dat komt weliswaar met smaadheid, maar je ontmoet hem dan wel. Nou, en zij vindt hem dus ook buiten de stad. Toen ik een weinigje van hem weggegaan was, vond ik hem die mijn ziel lief heeft. En ik hield hem vast en ik liet hem niet gaan, totdat ik hem in mijn moeders huis gebracht had. Kunnen jullie volgende week die woorden ook niet tot ons spreken, lazen we in Handelingen 13. En zij kwamen in grote getalen tot geloof. Ja, het worden heidenen genoemd omdat een deel van Israël verstrooid is onder de heidenen en gerekend werd tot de heidenen. Maar de Joden in onze dagen worden ook gerekend tot de heidenen. Het land is niet van het volk wat er nu woont. Het land is van de Heer en van de Heer alleen. En als het volk Israël in de toekomst zalig wordt, dan zullen zij niet al in het binnenland zijn, want daar zal geen leven overblijven. Maar zullen zij buiten moeten zijn en samen met de Heer van buiten naar binnen gebracht worden. En in onze dagen is de zaligheid uitgegaan van de Joden en is te vinden te midden van de heidenen. En als een Jood in onze dagen zalig wil worden, dan kan hij niks anders doen dan onder de heidenen gaan en terechtkomen bij de gemeente. En dat is gewoon vervulling van oud-testamentische beloften aan Israël. Want Jozef was niet meer bij zijn broers, maar was in Egypte. En toen zijn broers hongers hadden, moesten ze naar buiten toe, naar Jozef. En dat is de weg van het evangelie. En dat is wat hier in Hooglied 3 dus uitgebeeld wordt. Het is de andere kant van de familie. Waar is de zaligheid dan? Buiten. En ze nam hem mee naar het huis van haar moeder, staat er dan. Ja, haar moeders huis. Maar dat is het Galilea der heidenen. Als er elke keer over Galilea wordt gesproken, dan wordt er eigenlijk gesproken over dat deel van Israël wat een ander huis heeft. Haar moeders huis, dat is die oude generatie van Israël die al naar het buitenland verplaatst is. Maar daar is nu het leven te vinden en daar is de rust en daar kunnen ze zich verbergen. En daar is de Heer dus nu, in het moeders huis. Maar dat is buiten de lege plaats. En daar gaan ze dan naartoe. Ja, en als je dan de evangelie leest, dan lees je bijvoorbeeld over Petrus. Volgens mij was zijn schoonmoeder, die was ziek. En de Heer ging in dat huis. En daar kwam genezing. Maar dat was zijn moeders huis, zeg maar. Of in Lucas 4, vers 38 wordt gesproken over Simons moeder. Dat is waarschijnlijk dezelfde. Maar het was in een ander huis, in het moeders huis, waar genezing plaatsvond. Die geschiedenissen moet je zelf maar eens opzoeken. En we lazen net Johannes 11 over de... Tenminste, we hebben het aangehaald in Johannes 11. Als Lazarus opgewekt wordt uit de dood, dan beraden de Joden over hoe ze de Heer zouden ombrengen. En dan staat er dat de Heer niet meer vrijelijk onder de Joden wandelt, maar hij ging naar Efraïm. Naar buiten toe. Staat er letterlijk, Johannes 11, vers 54. Ja, dat was een plaatsje daar enzovoort. Ja, het gaat om waar het over spreekt. Hij ging naar zijn moeders huis. Haar moeders huis, moet ik zeggen. Naar buiten toe, want daar waren ze. Nou, en dan krijg je in vers 5 wederom die bezweringsformule. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of de hinde des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het haar lusten. Ja, dat is een soort onderbreking die we dan vinden. Ik ga er vanavond dieper op in, dus dat laat ik nu eventjes voor wat het is. Want over dat bij de reeën en de hinde. Maar de liefde zou in ieder geval niet opgewekt worden voordat het tijd is. Nou, je leest toch in de evangelie. En zij konden niet geloven. En hun hart was vettig. Of hun gehoor was vettig. Ik weet niet hoe het er staat. Maar het is de vervulling van wat Jesaja spreekt. Jesaja 6. Het was de tijd nog niet. En het is wachten op de juiste tijd voor het toekomstig volk Israël. Voordat het tot geloof komt. Dat gebeurt niet in onze dagen. Dat gebeurt nadat dat andere volk verzameld is. Dat volk wat verzameld wordt voor zijn naam. En dan zal hij wederkeren, zegt Handelingen 15. En zal hij wederoprichten de vervallen hut of tabernakel van David. Handelingen 15, vers 14 tot 16. Dus pas als het tijd is, zal zij de liefde bekennen. En zal ze komen tot aanvaarding van het evangelie. En dat kan je niet forceren, want liefde kun je niet forceren. Jij moet mij lief hebben, of zoiets. Dat kan niet. Onder de wet wordt het geëist, maar dat kon men niet doen. Dat is vrucht van de geest, dat komt van binnenuit. Maar ik hoop dat duidelijk is dat hier een ander aspect van Israël beschreven wordt. In Hooglied 5 staat Juda centraal en hier in Hooglied 3 staat het andere deel van Israël centraal. Noem het Efraïm, noem het Jozef. Dat deel wat in onze dagen wel de Messias vindt. Alleen niet binnen Jeruzalem, maar buiten. En dit was dus allemaal al voorbereid voordat de opstanding van Christus plaatsvond. Alleen al door het feit dat deze profetieën duizenden jaren eerder geschreven zijn. Dit lag al vast in het plan. En ik denk dan altijd van, nou ja, Jericho werd veroverd toen ze het beloofde land binnenvielen. Maar Rahab was daar al. Die was er al neergezet. Opdat als het tijd zou zijn, dan zou die verlossing via Rahab tot stand komen. Nou, Rahab geeft daar op een of andere wijze dus uitdrukking aan. Dat voorbereidende werk. En zij wordt dan vervolgens opgenomen in het geslachtsregister zelfs van de Heer. Ik ga nog even naar Johannes 20 of 12, vers 20. In de evangelie vind je bepaalde gebeurtenissen en die moet je vergelijken met de andere evangelie. En hier vinden we dan ook de intocht in Jeruzalem. Vers 13, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hij die is de koning Israëls. En dan komt hij al rijdend op een ezel. Maar dan moet je Lucas 19 ook vervolgens bijlezen. Hij zag de stad en hij weende over haar. Ja, hier gaat het daar niet over. Maar hier gaat het over wat er wel gebeurt. Namelijk in vers 20. En er waren sommige Grieken. Kijk, Jeruzalem herkende hun tijd niet. Ze herkenden de Messias niet. Ze erkenden de Messias niet. Maar er waren sommige Grieken uit degene die opgekomen waren. Opdat zij op het feest zouden aanbidden. Die dachten, nou daar willen wij wel bij zijn. Ja, ik bedoel, ik denk gelijk aan Rick Boelaert en aan Jan. Dat is toch een paar van die Grieken ineens erbij. En deze dan gingen tot Filippus van Bethsaida in Galilea, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem zeggende, Heere, wij wilden Jezus wel zien. Wij willen hem wel zien, denk ik dan. Toch? Zo moet je het lezen. Wij willen Jezus wel zien. Nou, en Filippus die kwam en zeide, Andreas en Andreas, en Filippus wederom zeiden het Jezus. Een beetje een omweg, maar dat is een ander verhaal. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende, de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Maar hij wordt niet verheerlijkt in de Joden, hij wordt verheerlijkt in die Grieken. En dat is het verhaal. Zij komen wel tot geloof. Het is de andere kant. Nou, en elke keer vind je dit contrast. En deze vrouw vindt hem dus wel. Nou, en dan krijg je dus na die bezweringsformule, zo noem ik het dan maar, krijg je een nieuw plaatje. Hooglied 3, vers 6. Wie is zij die daarop komt uit de woestijn? Als rookpilaren, berookt met meren en wierook en met allerlei poeder des kruideniers. Ja, dan vinden we ineens een hele optocht die beschreven wordt. En volgens mijn Bijbel is dat een bruiloftstoet. Ja, het zou kunnen. Het leidt uiteindelijk tot een bruiloft, maar het is wat prematuur. Maar daar komt iemand op uit de woestijn en dat is een vrouw. Wie is zij die daarop komt uit de woestijn? Maar dan zit je in de toekomst. Na die bezweringsformule vind je ineens wat er dan gebeurt als de Heer wel in zijn wederkomst zal verschijnen. En dan zal hij komen om zijn volk vanuit het buitenland alsnog in het land te brengen. Maar daarvoor is het dus niet het geval. Dan moet je juist daar weg zijn. Dat is het begin van Hooglied 3. Maar daarna komt zij op uit de woestijn en zal zij ingaan in het beloofde land. Nou ja, de woestijn is altijd de plaats van het gelovige overblijfsel. Ik blader daarvoor nog even naar Jeremia 31. We hebben gisteren Jeremia 31, vers 31 al gelezen, maar hier begint het dan met in vers 1. Terzelfde tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Komt een moment dat heel Israël verenigd zal worden met de geliefde. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Namelijk Israël. Als ik heen ging om hen tot de rust te brengen. Nou, en er staat Israël, daar valt nog wat meer over te zeggen, maar in de toekomst zal heel Israël verzameld worden in de woestijn, de overgeblevenen van het zwaard. Na de verdrukking van die dagen, zullen zij verzameld worden in de woestijn, verzameld worden in de schaapskooi van Petra, van Bosra, en dan zullen ze onder leiding van de Heer zelf de rust ingaan en dus ook het beloofde land ingaan. En wie is dat dan, vers 6, die daarop komt uit de woestijn? Ja, dat is een bekeerd Israël. En zij komt op als rookpilaren berookt met mirre en wierook en met allerlei poeder des kruideniers. Het is een levendige optocht. Rookpilaren. Ja, in Joël 2, vers 30 vinden we dat ook. Ik ga er niet meer naartoe. Maar rookpilaren hebben te maken met oordeel. Het gaat door oordeel heen en het komt met oordeel. Want als de Heer, het klinkt weer zoetsappig. Hè? Er komt een vrouw op uit de woestijn met bepoederd en wel. Ze was eerst lelijk, maar nu weer mooi. Maar rookpilaren, dat heeft te maken met wraak, met toorn, met oordeel. Dus het is in de wereld helemaal geen mooie manifestatie. Het is vanuit het goddelijk oogpunt is het mooi. Maar voor de wereld is het helemaal niet zo mooi. Ze komt met rookpilaren. En het is onder leiding van de Heer zelf. Dan denk ik weer aan de wolkkolom. Wat eigenlijk ook een soort rookpilaar is. Maar dan een vuurkolom. En met mirre en wierook. Nou ja, mirre als beeld van in de eerste plaats koningschap, door de dood heen. En hier ook in de eerste plaats als beeld van priesterschap. Maar dat komt samen dan in Christus, de koning en hoge priester van het nieuwe verbond. En deze vrouw heeft daar dus deel aan gekregen. En zij komt dan op uit de woestijn, vanuit de wildernis. Want dat is de woestenij, de plaats waar geen voedsel is. Maar waar ze wel degelijk nu verzorgd worden in die woestijn. En dan gaan ze terug naar Jeruzalem. En dan vinden we een echte optocht in vers 7. En dan verschijnt daar ineens Salomo en hij wordt bij name genoemd. Maar denk erom, het gaat niet zozeer om Salomo de man. Het gaat om de vredevorst die dan binnenkomt. Want wanneer de strijd gestreden is, wanneer het oordeel geveld is, dan is het tijd voor vrede. Dan is het tijd voor de vrede van Jeruzalem. En in het begin moeten ze dus niet in de stad zijn, maar in de toekomst zullen ze werkelijk Jeruzalem binnengaan. En dan zal het onderwijs van vrede zijn. Dat is wat Jeruzalem is. Shalom. Jeruzalem. En dan komt Salomo dus hier ten tonele. Nou ja, hij heeft dan een bed. Dat kan ook een stoel zijn of een troon. Een draagstoel wordt het dan. Daar ga ik nu niet verder op in. Maar dat bed dat Salomo heeft, daar zijn 60 helden rondom van de helden van Israël. Die allemaal zwaarden hebben. Allemaal geleerd ten oorlog. Elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup vanwege de schrik des nachts. Nou ja, ik denk dat duidelijk moet zijn dat hier gesproken wordt over degene die horen bij Salomo. En die, zoals wij nu dat woord tot ons nemen, geschikt en bekwaam worden gemaakt in de dienst aan God. En daar zegt Paulus vervolgens van, ja maar let op, dat is niet zomaar een theoretische bezigheid. Van dan zit je hier dan, lekker te eten en straks nog lekkerder te eten. Maar het is een voorbereiding op de strijd, want die strijd die komt. De bedoeling is dat je blijft staan, zegt Efeze 6. En dat je stand houdt. En dat je vaststaat. En in de toekomst zullen we te maken hebben met een strijd die tot een climax komt. En daar zal de gemeente in worden gebruikt. En wij zullen openbaar worden met Christus als priesters van de Allerhoogste God. Dat betekent dat wij het woord bedienen. En dat zijn die zwaarden hier gewoon. En daarom worden wij nu opgevoed en worden wij nu bekendgemaakt met wat de Heer van plan is. Daar hebben wij mee te maken. Dus die 60 helden, ja, dat is gewoon de gemeente die bij Christus hoort. Nou ja, 60 ga ik nu maar even niet op in omwille van de tijd, maar dat heeft alles te maken met priesterschap. De 6. Het heeft ook te maken met wit linnen. Ik wil alleen nog als afsluiting lezen Hosea, hoofdstuk 2. En dan is het wel weer genoeg voor vanochtend. Want het gaat er dan meer om dat de rode draad duidelijk is in deze hoofdstukken. In Hosea hoofdstuk 1, daar wordt Hosea opgedragen om een vrouw van de markt te halen. En dan worden vervolgens die kinderen beschreven en die krijgen namen. Maar dat zijn uitbeeldingen van generaties van Israël. En ik denk dat Lo-Ami daarin een hele bekende natuurlijk is. En het wordt ook uitgebreid geciteerd door Paulus later in Romeinen hoofdstuk 9 tot 11. Maar dat even terzijde. Maar er wordt gesproken dan over bijvoorbeeld Lo-Ruhama in hoofdstuk 1 vers 8. Als zij nu Lo-Ruhama gespeend had, ontving zij een baarn een zoon. En hij zeide, noem zijn naam Lo-Ami. Want gij lieden zijt mijn volk niet. En zo zal ik ook de uwe niet zijn. En eventjes zonder bewijs nu, om de neuzen dezelfde kant op te zetten. Dit gaat niet over Juda hier, dit gaat over het andere deel van Israël. Want dat is waar Hosea eigenlijk zich tot richt. Dat andere huis van Israël. En Lo-Ami, het was niet Gods volk. En het eerste deel van Israël wat dus in de ballingschap terecht kwam, dat was dus ook het huis van Israël. Onder Jerobeam. Gij zijt mijn volk niet, en zo zal ik de uwe niet zijn. Maar nochtans, vers 10, zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gijlieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levende Gods. En dit is belangrijk, want op het moment dat het volk Israël en dat huis van Israël in de ballingschap terechtkomt, en dus in het huis van hun moeder, want dat is wat het is hoor, dan zal er in die ballingschap een groot licht voor hen opgaan. Ik hou even Jesaja 9 erbij nu, en de blindgeborenen. Zij zullen in de ballingschap tot geloof komen in het buitenland. Dat is de vraag van de Grieken. En ze namen het evangelie mee naar buiten Jeruzalem. En in de ballingschap komen zij tot geloof. En daar zal tot hen gezegd worden, gij zijt de kinderen des levende Gods. En dat is wat Paulus aanhaalt. In de woestijn, in de ballingschap, komen zij tot geloof. En vanuit de woestijn, vanuit het buitenland, worden ze teruggebracht in het land. En heel letterlijk zal dat met het volk Israël in de toekomst gebeuren, wanneer ze in die plaats verzameld worden. Maar dan komen ze als één weer terug.